Goedemorgen gemeente en ook allen die thuis met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Embaan uit Veenendaal in plaats van dominee C. van der Sluis, die verhinderd is. Vanavond om 7 uur zal dominee P. Vermeer uit Wezep voorgaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. En volgende week, zondag 18 april, hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in CCK 2. En dan, let op, 's middags om 4 uur zal dominee T.J. Lucas uit Vriezeveen in de Westerkerk voorgaan. En dan in deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing 1 Korinthe 15, de eerste 13 versen. En dan de psalmen, psalm 118 vers 1, psalm 145 vers 1, psalm 32 vers 6 en psalm 33 vers 2. En in deze dienst wordt niet gezongen. De organist speelt op psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen in verband met de grootte van dit kerkgebouw. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. De voorzang is nu psalm 21 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan we nu op onze tegenwoordige wijze zingen psalm 118 en daarvan het eerste vers. Ik zal het u voorlezen, 118, het eerste vers, waarvan de woorden zijn: laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 118, eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15. En we lezen dan de eerste 13 verzen. 1 Korinthe 15, vanaf het eerste vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij bieden. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, dat was een wonderlijk zinnetje dat we gelezen hebben in uw woord, waar we mee geëindigd zijn. Als er geen opstanding der doden is, dan is ook inderdaad de Heere Jezus niet opgewekt. Want dan zou hij toch wel de grote uitzondering zijn geweest. Maar zo is het niet, zegt Paulus, nee. En wat we nou wel eens vergeten, heren, dat is dat we inderdaad denken, u bent opgewekt. En ja, daar blijft het dan zo'n beetje bij. Maar zo is het niet, want daar komt een dag, dan zullen al de doden opgewekt worden. Maar dat betekent niet voor alle de zaligheid. Er zullen schapen zijn. En er zullen bokken zijn. Er komt een grote scheiding. Degenen die in u geloofd hebben, die zullen aan uw rechterhand plaatsnemen. En de anderen die niet in u geloofd hebben, die zullen aan uw linkerhand verdwijnen. Dat hebt u zelf gezegd, dat hebt u beloofd, dat gaat ook gebeuren. En er helpt geen theorie van de kant van de wereld ook aan, die zegt dat dat allemaal nooit kan. Maar bij de wereld kan er zoveel niet, heren, wat bij u wel mogelijk is. Bij u is het mogelijk om zondaren zalig te maken, dat kan bij de wereld niet. Als mensen iemand schuldig zien, dan wordt de vinger uitgestoken. En die heeft dan ook helemaal afgedaan. Er is geen moedertje lief die er wat aan doet. Maar bij u is vergeving altijd geweest. En daar komt u ons ook vanmorgen voorhouden vanuit uw woord. Opdat we naar u toegetrokken worden, en dat is zo nodig, Heere, want wij zijn geen mensen die op een zeker moment zeggen, nou laten we nou maar eens naar de Heere gaan. Dat moet van uw kant komen, maar dat wonderlijke, dat komt ook van uw kant. Niet omdat u zegt, nou ja, het valt met die zondige mensen nog wel een beetje mee. Dat valt helemaal niet mee. Maar u valt zo mee. En Heere, waar u nog een God bent van barmhartigheid en van goedertierenheid en van waarheid en van zoveel goede en grote dingen, daar bidden we van u. Wil ons nog gedenken vanmorgen. Wil ons gedenken, Heere, zoals we hier zitten. Wil ons gedenken als we thuis meeluisteren. Wil ons gedenken in onze jonge jaren, maar ook als we ouder geworden zijn. Wil ons gedenken als we gezond zijn, maar ook als we ziek zijn. Wil gedenken, en dat mogen we toch in het bijzonder ook bij u neerleggen, Evert, Jan en Anetta Holland. Afgelopen woensdag zijn ze getrouwd, Heren. Wil hen in hun huwelijk ook rijk zegenen. Gij zijt die God die nog zegen wil brengen, waar die aan onze kant nooit verdiend is. En Heere, dat is ook de reden dat we uw zegen mogen vragen voor alle die ziek zijn. Ernstig zieken, minder ernstig zieken, maakt geen verschil. Wij verdienen geen gezondheid. Maar u bent in uw genade nog die grote geneesheer, die het nederige zoekt, het verlorene opricht. Heere, gedenk zo alle die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk onze kerk. Er is heel wat mis, waarvan we moeten zeggen, dat deugt niet, want dat is niet naar uw woord. Nochtans, gij die uw kerk ook in onze landen hebt geplant, wil nog die kerk leiden naar uw raad en ze brengen waar ze moet wezen, aan de voeten van de Heere Jezus Christus, de koning der kerk. Heere, gedenk ons vorstenhuis, onze overheid, alles wat uw zegen nodig heeft, het werk ver weg en dichtbij van evangelisatie en van zending. Gedenk, Heere, uw oude bondsvolk, maar ook dat andere volk, veracht, verdrukt, vervolgd, die uw naam vrezen. Heere, houd ze vast, want in zichzelf kunnen ze niks. En zo vragen we ook uw zegen, vanmorgen hier, in spreken en in luisteren. Doe niet naar onze zonde, maar vergeld ons naar uw gerechtigheid. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, als je de gegevens uit de Bijbel zo eens op een rijtje zet, dan moet je zeggen, de Heere Jezus is na zijn opstanding uit het graf toch al gauw een stuk of 12 keer verschenen. Nooit aan zijn vijanden, maar wel altijd aan vrienden. Als je het zo eens langsloopt, dat lijstje, dan moet je zeggen, nou, de eerste verschijning op de paasmorgen, dat zal geweest zijn aan Maria Magdalena. Dat is een tamelijk bekende geschiedenis. Maria, ook nog wat andere vrouwen, die zijn naar het graf gekomen in de hof van Jozef van Arimathea. En na een poosje lopen die andere vrouwen die graftuin weer uit. Het graf is leeg, hebben ze gezien. Maar Maria Magdalena blijft nog wat achter daar. En dan ontmoet ze de heiland. De tweede verschijning van Christus was aan die andere vrouwen. Een derde moet geweest zijn aan Simon Petrus. Een vierde aan de twee Emmausgangers. Daarna is de heiland verschenen aan de discipelkring. zonder Thomas en een week later, u weet, met Thomas. En dan tellen we inmiddels al 6 verschijningen. Dan moeten we natuurlijk ook niet vergeten die verschijning van de heiland aan de zee van Tiberias. Een 7 discipelen zijn daarbij 1 in een boot. Ze hebben de hele nacht vruchteloos gevist. Bij die gelegenheid wordt Petrus weer hersteld in zijn discipelschap. Dat is nummer 7. En dan niet te vergeten een verschijning waar we verder niet zoveel over weten. Op een berg in Galilea. Dat is 8. Hoe kom je nou helemaal aan 12? Nou, we hebben 1 Korinthe 15 het begin gelezen, nietwaar? En ja, daar lees je over een verschijning van de opgestane Christus aan Cephas. Dat is een andere naam voor Petrus. Verder ook de verschijning aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Plus de verschijning aan Jacobus, de broeder des Heren. En dan tellen we inmiddels 11. En dan 12. Ja, de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen op de hemelvaartsdag op de Olijfberg. Nou kun je de vraag stellen, waarom is de Heere Jezus nou zo vaak verschenen? Aan zijn volgelingen, na zijn opstanding. Nou, die vraag stellen we vandaag niet voor het eerst natuurlijk. Paulus, de apostel Paulus, die heeft in zijn dagen die vraag ook al eens gesteld. En wat belangrijker is, Paulus heeft op die vraag ook nog een antwoord gegeven. In 1 Korinthe 15 schrijft Paulus dat al die verschijningen van de Heer Jezus even zoveel bewijzen zijn dat de heiland ook werkelijk met ter daad is opgestaan. Dus het evangelie van een levende Heer hangt me niet ergens een beetje in de lucht. Dat evangelie van de herrijzenis van de zaligmaker is ook maar niet het product van de een of andere hersenschim van iemand. Nee, dat is werkelijkheid. Christus is echt gestorven voor de zonden naar de schriften. Maar hij is ook opgestaan op de 3e dag naar de schriften. Dat staat vast, zegt Paulus. Het is ook niet ergens ongezien in een hoekje gebeurd, want er zijn er zoveel die het achteraf nog kunnen bevestigen. Een vraagteken zetten achter het wonder van Pasen. Paulus zegt dat is totaal zinloos. Nou, als je die eerste versen uit 1 Korinthe 15, het is een lang hoofdstuk als je dat leest, dan moet u er ook eens op letten hoe vrijmoedig Paulus spreekt over het paaswonder van de opstanding van de Heere Jezus. Hij is er zo vast van overtuigd, dat de Heere Jezus lichamelijk echt is opgestaan. Hij noemt niet alleen maar enkele opstandingsgetuigen van naam. En dan kun je denken aan Cephas, Petrus, Jacobus en de apostelen. Maar hij voert ook ten tonele een hele grote groep onbekenden. Meer dan 500 broeders op eenmaal. En daar leven er nog een heleboel van. Van welke het merendeel nog over is. Dus net alsof Paulus zegt, mocht je nou nog altijd aan de realiteit van de opstanding van de Heer Jezus twijfelen, dan moet je het eens gaan navragen. Weet u wat overigens ook erg opvalt? Die beslistheid, hè? Die duidelijkheid waarmee Paulus spreekt. Hij is zo overtuigd van de feiten. Niks en niemand kan hem daar ook van afbrengen. Dat is trouwens ook wel heel karakteristiek voor die man. Die kordaatheid. Als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. En niet alleen hier in 1 Korinthe 15, toen diezelfde Paulus ooit is voor de stadhouder Portius Festus stond. En over de opstanding van de Heer Jezus begon, toen zei die stadhouder Paulus, geraast. Maar toen gaf Paulus hem heel beslist en helder dit antwoord, ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Wat denkt u, beste vrienden, zou Paulus en zouden na hem de duizenden martelaren, zouden die hun leven ooit opgeofferd hebben voor een dode Jezus die nooit was opgestaan? Wel nee, alleen een uit de doden opgewekte zaligmaker, die gaf hen de kracht om te lijden en om te kunnen sterven. Nou zal iemand denken, ja, dat is allemaal prachtig en mooi. He, die martelaren, die hadden een geweldige moed. Maar hoe kom je daar nou toch aan? Aan zoveel kracht, geloofskracht. Nou, het geloof in de opgestane heren, dat is maar niet een zaak van logisch nadenken. Nee, het echte geloof, dat weet van een ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Het echte geloof heeft als het ware de levensvorst ook aanschouwd. En daarom weet het echte geloof van die levendmakende kracht van de zaligmaker aan het hart. Echte gelovigen, die kunnen eigenlijk zeggen, ja, maar hij is ook door mij gezien. Ik heb hem ontmoet. Ik weet, mijn verlosser leeft. Kijk, dat is die grote, die stuwende kracht, waardoor zonder ophouden de apostel Paulus het evangelie kon verkondigen. Hij had zelf ook de Heer Jezus aanschouwd. En dat zien van Christus had van die man een totaal ander mens gemaakt. Hij veranderde van een vijand van de Heer Jezus tot een vriend van de bruidegom. Van een vervolger van de gemeente Gods tot een stichter van de gemeente. Gods genade verandert dus een mens. Zoveel kracht zit daarin. Verandert die mens totaal. Nou, bij die krachtige werking van de genade van God zou ik vanmorgen met u willen stilstaan. U vindt de tekst voor de preek in 1 Korinthe 15 en daarvan de verzen 8, 9 en 10. 1 Korinthe 15, de verzen 8, 9 en 10. Er staat en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Ik zou bij die verse vanmorgen in de preek willen stilstaan aan de hand van drie punten. Eerste punt, dat noem ik de genade van God geeft zekerheid. In de tweede plaats, de genade van God geeft nederigheid. En in de derde plaats, de genade van God geeft heerlijkheid. Dus de genade van God geeft achtereenvolgens zekerheid, nederigheid en heerlijkheid. Maar zullen we op onze wijze eerst gaan zingen Psalm 145 en daarvan het eerste vers. Ik zal het u eerst voorlezen, de woorden van 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen. De Heer is groot, al het schepsel moet hem prijzen. Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Psalm 145 is dat, het eerste vers. Beste vrienden, we gaan vanmorgen eens kijken naar die toch tamelijk bekende teksten uit 1 Korinthe 15. Vanaf het 8e vers en ten laatste van alle is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die in mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Een eerste punt van morgen, dat noem ik de genade Gods geeft zekerheid. En bij dit eerste punt kijken we vooral naar wat er staat in vers 8. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Paulus die is bezig in dit hoofdstuk te vertellen de verschijningen van de Heere Jezus na zijn opstanding. Die verschijningen, daar heeft hij over gehoord in de apostelkring. En toen Paulus dit allemaal neer ging schrijven in die brief aan de Korintiërs, nou ik ben ervan overtuigd dat hij deze woorden niet even zo vlot heeft neergeschreven, dat het allemaal wat oppervlakkig uit zijn pen kwam vloeien. Nee, zo is vast niet gegaan. Ik denk dat Paulus over die opstanding van de Heere Jezus met veel ontroering zal hebben geschreven. Want dat de heiland was opgestaan, dat was helemaal naar het hart van deze apostel. Helemaal. Waarom? Nou, om eens iets te noemen, elke keer dat hij de andere apostelen tegenkwam. En dat ze begonnen te spreken over de Heere Jezus. Ging het hart van Paulus wagenwijd open. Want hij hoorde ze zo graag vertellen wat die apostelen, zoals een Petrus en een Johannes en noem ze verder maar op, wat ze allemaal hadden meegemaakt met de Heere Jezus. Als die apostelen gingen vertellen over wat de heiland zoal gesproken had, dan begon dat hart van Paulus meteen veel krachtiger te kloppen. Als die oude ooggetuigen, want dat waren de apostelen toch verder, hè? Ooggetuigen. Als die over de wonderen spraken die de Heere verricht had. Als ze de gelijkenissen herhaalden die de heiland had uitgesproken. Dan was Paulus altijd één en al oor. Als bijvoorbeeld een Thomas of een Bartholomeus of noem ze maar op. Als die gingen verhalen over de lijdensweg die Christus had afgelegd. Over het graf waar die hem was beland. Paulus was dan vol aandacht. En wanneer het dan ging over het wonder van de paasmorgen dat de Heere was opgestaan. Paulus kon er nooit genoeg van krijgen. Als die dat weer eens te horen kreeg. Opnieuw te horen kreeg uit de mond van die ooggetuigen. En waarom was dat? Nou, dat was omdat Paulus niet persoonlijk dat allemaal had meegemaakt. Het hele leven van de Heer op aarde, zijn lijden, zijn sterven, ook zijn opstanding en ook zijn hemelvaart, dat waren voor Paulus zaken die hem bekend waren geworden uit overlevering. Hij was er niet bij aanwezig geweest. Maar desondanks, het had zijn hart wel volledig. En hoe kwam dat nou? Was dat misschien een hobby van hem? Nee. Interesseerde Paulus zich voor deze zaken vanwege zijn beroep? Ja, want hij was tentenmaker, dat weet u. Maar daarnaast was hij ook opgeleid tot fariseer. Was hij uit 10 hoofden geïnteresseerd in die zaken? Ook niet. Nee, dat al de heilsfeiten van de Heere Jezus een diepe indruk maakten op Paulus, dat kwam door wat hij zelf eens had meegemaakt. Wat was hem dan overkomen? Nou, ooit was deze man op weg geweest naar Damascus. Wanneer was dat gebeurd? Lang nadat de Heere Jezus naar de hemel was gevaren. En waarom ging Paulus naar die stad Damascus? Daar ging hij heen met het doel om de christenen die daar woonden en die erin gevlucht waren, te vervolgen. Er brandde op dat moment een heftig vuur van vernieling in zijn hart. Want Paulus was toen een verklaard vijand van alles wat maar christen heette te zijn. Hij was erop uit dat het bloed van de christenen moest vloeien. Hij was blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren. Hij was in die dagen de grote vervolger van het christendom. Als je alleen nog maar even keek in de binnenzak van die man, wat hij erbij zich had. Hij had brieven meegekregen van de hoge priester. Waarom was dat? Nou ja, dat waren een soort volmachten. Hè? Dan kon hij niet alleen in Jeruzalem, maar ook daar in Damascus optreden, mensen gevangen nemen, wegvoeren, enzovoorts, enzovoorts. En je moet zeggen, ja, die Paulus was ook nog niet de eerste, de beste. Nee, hij was zo oud nog niet. De schrift noemt hem rustig nog een jongeling, maar dat was je tot je 35e wel. Maar in die tussentijd was hij toch al afgestudeerd theoloog. En wel bij de grote rabbi van die tijd, hè, Gamaliel. Maar hij was van plan, al moest het gebeuren in zijn eentje, hij zou al die christenen uitgroeien. Hoe dacht Paulus dat te bereiken? Eerst door ze allemaal gevangen te nemen. Alleen van de gevangen nemen is nooit wat terechtgekomen. Want voordat hij de stadspoort van Damascus was gepasseerd, was hij zelf gevangen genomen. Door God, een helder licht omscheen de man. Hij werd van zijn rijdier afgegooid. En toen klonk er een stem zomaar, de stem van de Heere Jezus, de levende koning der kerk. En die had aan hem, Paulus, een vraag gesteld. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En de ontzette Paulus die had toen gezegd, wie zijt gij, Heere? En toen kreeg hij het krachtige antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt, is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Kijk, en zo had Paulus de Heer Jezus ontmoet op weg naar Damascus. En als Paulus nou daar eens aan terugdenkt, hè, wat schrijft hij dan hier? En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want de Heer Jezus die was hem verschenen toen op de weg. En dat was zoiets ongelooflijks geweest wat er toen gebeurd was. Zoiets overweldigend, zoiets schokkends. En je moet zeggen, zoiets vreselijks ook. Want alles wat Paulus dacht te kunnen en te zijn en te doen, het was in één keer afgelopen. De vervolger die vol gas naar Damascus ging, stond stil. En de hele vrome wereld waar deze man in had geleefd, die stortte in. Het ging allemaal ondersteboven. In één seconde eigenlijk was deze ijveraar voor God veranderd in een ellendige zondaar tegen God. En toen had die geweldige Paulus niet veel anders meer kunnen doen dan sidderen voor de levende Heer. Hij had gebeefd voor de majesteit van koning Jezus. Een heftige storm, daar net buiten de stad Damascus, had al de zekerheden in het hart van Paulus ondersteboven geblazen. Maar als ik nou de tekst van vanmorgen lees, dan valt me toch wel één ding op. Hij spreekt daar niet over met een stem vol afschuw. Als die schrijft en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Nee, dan klinkt er toch ook in die woorden iets door van blijdschap. Eigenlijk het begin van een krachtige jubel. Want de Heer Jezus was hem niet alleen maar daar die ene keer ontmoet, daar vlak buiten de stadspoort van Damascus. Maar ook in die stad Damascus was de Heer nog eens een keer verschenen aan Paulus. Dat gebeurde in het huis van een zekere Judas in de rechte straat. Toen was Ananias een discipel van de Heere, die was daar gekomen, die had Paulus geboodschapt, dat er voor hem, de schuldige vervolger van de gemeente Gods, voor hem, de blinde bidder, dat er bij de Heere toch voor hem nog genade was. En toen waren de schellen van zijn ogen gevallen. En dat was niet alleen maar iets lichamelijks geweest dat hij weer rustig rond kon kijken. Nee, geestelijk was die blindheid waar hij al zo lang aan leed, was ook weg. God had zijn zielsoog, zou je kunnen zeggen, voor de zaligmaker geopend. Hij had in de Heere Jezus, de levende Heere, zijn verlosser, zijn zaligmaker mogen zien. De middelaar die al zijn zonden vergeven had door zijn bloed. Begrijpt u waarom er dus ook wel vreugde doorklinkt in die woorden? En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hij mag het namelijk weten, zeker weten. En die ontmoeting met de Heer Jezus, dat is maar geen schijnvertoning geweest. Dat je zeggen moet, ja, de man heeft zichzelf vergist, hij heeft zichzelf bedrogen. Nee, De stem die tegen hem sprak, dat was geen zinsbegoocheling. En dat licht dat buiten Damascus hem omstraald had, dat was helemaal echt geweest. Dat was hetzelfde soort licht waarin de zaligen hierboven mogen wandelen. Het licht van Gods aanschijn. Dat is het licht dat uitgaat van de majesteit van God. En Paulus die mocht het ook duidelijk weten. De Heere die ziet men in gunst nog aan. Mijn schuld is weggedaan. De zonden is vergeven. Hij had de Heere Jezus mogen vinden omdat de Heere hem opgezocht had. En zo was die man bekeerd tot Christus. Paulus had vanaf dat moment een levende heiland. Die vanwege zijn eeuwige zondaarsliefde de goddeloze rechtvaardigt. En dat evangelie is vanaf dat moment Paulus gaan verkondigen waar hij maar kon. In Damascus, maar ook in Arabië en in Jeruzalem en in Athene, in Korinthe en in Troas en noem maar op. Wat voor evangelie verkondigde hij? Dit evangelie, de zaligmaker Jezus Christus leeft. Want, schrijft Paulus, hij is gezien door Cephas en door Jacobus, door meer dan 500 broeders op eenmaal. Hij leeft. En dat staat zo onwrikbaar vast, want ten laatste van allen is die ook door mij, als door een ontijdig geborene gezien. Paulus had de Heere zelf horen spreken. En hij wist dat al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben door hem gekocht met zijn dierbaar bloed. En dan zal ik straks aan het eind van het leven voor eeuwig zalig worden. En al moet ik nog zo'n zwaar kruis achter de heiland aandragen. Ik weet die overwinningskroon die wacht al op me. Dat mag Paulus weten, want ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. En ja, nou moet ik zeggen, daar komt het eigenlijk voor ons allemaal ook op aan. Hè? Wij moeten ook de Heere Jezus gaan zien voordat we sterven. We moeten die opgestane levensvorst leren kennen. En nou weet ik wel, dat kan niet op dezelfde manier natuurlijk, zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is bij de discipelen daar aan de oever van de zee van Tiberias. Met ons lichamelijke oog kennen wij de Heer Jezus niet meer. Maar met een geestelijk oog moeten we de zaligmaker leren zien. En de vraag is nou, heeft dat in ons leven ook al plaatsgevonden? Heeft de zaligmaker ons ontmoet? Is dat gebeurd op een dag dat hij ons tegenhield, staande hield? En dat hij zichzelf toonde als de verlosser, de Heere. En dat hij onze God werd, weet u, dat hij voor uw zonde heeft betaald. En leeft dat dan ook in uw hart? Ik ben verzoend met God door zijn dood. Kijk, als je het zo kunt zeggen, hij is ook door mij gezien, ja, dan weet je wat genade in je leven is. En als dat wonder aan je hart gebeurd is, dan weet je ook zeker van die blijdschap, die vreugde. Want wat gebeurt er als je de Heer Jezus ontmoet? Nou, dan moet koning eigen ik van de troon en dan gaat de Heer Jezus erop zitten. En dan gaat hij regeren door zijn woord en door zijn geest. Dan word je, zoals de schrift dat noemt, een heel nieuw schepsel. Nou, die zekerheid, laat ik het vanmorgen nou eens heel duidelijk zeggen, die geloofszekerheid, die moet er wezen in ons leven, wil het goed zijn. Maar, en dat moet ik er meteen wel bij zeggen, die zekerheid wordt zo vaak gemist, hè. Want je komt dat wat tegen hoor. Dat mensen, kerkmensen tegen je zeggen, ja, dominee, ik hoop wel dat ik zalig word hoor. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Stel dat iemand tegen je zou zeggen, nou, ik hoop toch maar dat ik niet zalig zou worden. Maar die halfslachtigheid, hè? Die onzekerheid, je komt dat wat tegen. Dat mensen zeggen, ja, ik geloof wel, dus ik houd het er maar op dat ik straks ook wel zalig word. Maar er is geen zekerheid. En ja, dan kom je het ook nog wel eens tegen, mensen die denken dat die onzekerheid over die zaken heel gewoon is, normaal is. En zelfs dat dat ook nog een goed teken is, uit men niet zeker weet. Mensen gaan denken dat dat zo hoort. Maar laat één ding vanmorgen nou duidelijk zijn. Gods genade laat de mens niet sterven in de onzekerheid en de grootste twijfels aan van alles en nog wat. Nee, genade van God geeft je zekerheid. En dan weet ik heel best, die zekerheid, die is niet altijd 100% aanwezig. Die zekerheid wordt heel vaak aangevochten. Ik heb het zelfs op sterfbedden van gemeenteleden meegemaakt. Hij zegt, het waren duidelijk kinderen Gods in hun leven. Maar tot de laatste snik hadden ze te strijden met de duivel en met hun ongeloof. Maar, en dat is de andere kant, echt geloof, Gods genade, die weet niet alleen maar van aanvechting en bestrijding en zo, maar men weet dan ook van een doorbraak, dat men tot ruimte komt. Dat ze gaan roepen, ik weet mijn verlosser leeft. En zelfs al kan soms bij het sterven de mond dat allemaal niet meer onder woorden brengen. En al kan het oog van een stervende de dingen ook niet meer zien. Toch weet dan die genade van God dat ene vaste en zekere. En ten laatste van alle is die ook voor mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Nou zal iemand vanmorgen zeggen, ja dominee, maar maakt u het nou niet een beetje te moeilijk, het evangelie? Als je zegt het moet zeker zijn, hang je dan, zoals voor vroeger de mensen wilden zeggen, hang je dan de ruif niet te hoog? Zekerheid, vastheid, blijdschap, vreugde, het zijn nogal geen dingen, hè? En dat het er allemaal moet wezen, als je genade kent, maak je het dan niet heel moeilijk voor de kleintjes. Want, zegt u, ik heb heel vaak toch wel gehoord dat Gods kinderen nooit meer worden dan arme zondaren. Dus zekerheid, vreugde, klopt dat nou wel? Klopt dat nou wel? Nou, dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt. Gods genade geeft nederigheid. Ik lees namelijk in de tekst niet alleen dat Paulus schrijft en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, maar ik kom dan vervolgens ook deze woorden tegen, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En laten we maar nuchter zijn, dat klinkt toch een heel stuk minder hoogdravend dan die woorden die eraan vooraf gaan waren, of niet? Maar ja, dat was ook wel te verwachten. Want ook in dat eerste stukje van onze tekst, dat achtste vers, daar zat niet alleen maar een geweldig stuk vreugde opgesloten, nee. Ook daar kwam je al een paar woorden tegen die ons een beetje aan het voorbereiden waren dat er nog wat minder verhegen klanken aan het aankomen waren. Paulus, die had zich namelijk in vers 8 al genoemd een ontijdig geborene. En wat wilde hij daar nou mee aangeven? Dit, kijk die andere apostelen, zoals Petrus en Johannes, dat waren de echte mannen. Dat waren de stevigen, die hadden gewandeld met de Heer Jezus. Die waren volgelingen geweest van de heilanden. Die waren aanschouwers geweest van al de wonderen die de Heer had verricht in Palestina. En natuurlijk, dat waren ook wel geen volmaakte mensen. Als je het goed bekeek, waren ze ook zondaren in zichzelf. Maar toch, een Bartholomeus en een Tobus, ze waren nooit in zulke uitbrekende zonde gevallen als hij Paulus. He, in de zin van openlijke vijanden van het evangelie. Nee, dat waren die apostelen nooit geweest. En dan moet je zeggen, ja, ze hadden heel lang toch weinig begrepen van het werk van de heiland. Het had geduurd tot op de Pinksterdag zelfs. Voordat ze goed door hadden waarom de Heere had moeten lijden en sterven en opstaan. Maar dat neemt niet weg, het waren wel altijd de vrienden geweest van Christus. En ze waren met de heiland verbonden geweest door de band van de liefde. Voortdurend aan hem verbonden gebleven. Maar ja, als je dan even ging kijken naar hem, naar Paulus, dat was een heel ander verhaal. Want hij, Paulus, was dan wel een apostel geworden. En daar was hij ook duidelijk toe geroepen door God. He, de Heere die had gezegd over hem, deze is men een uitverkoren vat, dat is niet niks. Om een naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Dus Paulus was door de Heere geroepen als apostel, dat is duidelijk. Als Paulus dan nog weer eens keek naar die hele lange jaren, die lange tijd dat die andere apostelen gewandeld hadden met de Heere Jezus. En als hij dat nou vergeleek met wat hij zelf, Paulus, voor zijn bekering had gedaan, hij had de gemeente Gods vervolgd. Nou ja, dan durfde hij zichzelf eigenlijk helemaal geen apostel meer te noemen. Wat was die dan wel? De minste van de apostelen die niet waardig was een apostel genaamd te worden. En hij omschrijft het ook nog met andere woorden. Zegt hij, ik ben een ontijdig geborene. En het woord dat daar staat, je kunt dat vertalen, een misgeboorte. Een doodgeboren persoon. Nou moet u niet denken dat dat alleen maar een beetje valse bescheidenheid was zo bij deze Paulus. Nee, dat hij dit kan zeggen en dat hij dit mag zeggen, dat is nou juist de rijke vrucht van Gods genade. Waar de Heere genade geeft, daar geeft hij zekerheid over de zaligheid. Maar dat moet u zich niet zo voorstellen dat vanaf zo'n moment die gerechtvaardigde zondaar begint te juichen en te zingen en roept van hip hip hoera. Nee, daar werkt de Heere ook nederigheid in het hart. En dat zie je niet alleen gebeuren bij Paulus, maar dat zie je gebeuren bij al Gods kinderen. Aan de voeten van de Heere Jezus wordt altijd ook geleerd om heel gering over jezelf te denken. Want de genade van God die bandt de hoogmoed in je eigen hart uit. Finaal uit. En hoe dichter een kind van God door het geloof bij de Heere mag leven, hoe nederiger dat hij wordt. Paulus die is hier heel nederig, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Als ik die woorden zo lees, beste vrienden, weet u wat mij dan opvalt? Dat genade een mens slecht leert vergeten. Kijk, u weet, de Heere die vergeeft niet alleen de zonde van zijn kinderen. Er staat ook dat hij ze vergeten. Maar die kinderen van God zelf, die vergeten er niks van hoor. Hun eigen zonde. Ze vergeven het zich nooit. En vergeten kunnen ze het met de beste wil van de wereld niet. Kijk, genade is niet zoiets dat je zegt, ja dan ben je er overheen en dan praat je niet meer over en doet je niks meer. genade zet je niet over de zonde heen. Nee, het is eerder het omgekeerde. Genade geeft je een helder zicht op je zonde. Nou zal iemand zeggen, dominee, wacht nou even. Maar een mens die moet zijn zonde toch ook juist leren kennen voordat die genade ontvangt. Nou, daar hebben we helemaal gelijk in. Als je jezelf niet kent als een zondaar, ja, dan krijg je de Heer Jezus ook nooit de zaligmaker nodig, hè. Dus besef van zonde, en dan praat ik al precies eender als dat de kerkervormers, Luther en Calvijn en noem ze maar opspraken. Maar besef van zonde, dat gaat ook aan de verlossing altijd wel vooraf. Maar ik moet er ook nog iets aan toevoegen. Wie zondaar voor God geworden is, die heeft toch, al ziet hij zijn zonde als iets heel zwarts voor zich, die heeft toch van zijn zonde nog maar heel weinig gemerkt, gezien. Kijk, als je de vergevende liefde van de Heere Jezus leert kennen door het geloof, dan beginnen de tranen van berouw pas goed te stromen. Weet u hoe dat komt? Omdat zondigen tegen een goeddoend God dan enorm veel pijn gaat doen. He, hier in de tekst van vanmorgen horen we iets van die pijn in het hart van Paulus. Als die zegt, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar nou mag u ene conclusie niet trekken. Namelijk dat geloof dus een leven is vol somberheid. Dat is per se niet waar hoor. En dat brengt me tegelijk bij het derde punt van morgen. De genade van God die geeft ook heerlijkheid. Als ik nog een keer naar de tekst kijk, dan kom ik daar ook tegen. En ten laatste van alle is hij van mij als van ontijdig geborenen gezien, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben apostel genaamd worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat is waar. In die woorden staan toch nog wel wat negatieve dingen. Ontijdig geboren was Paul, de minste van de apostelen. Niet waardig om ook maar een apostel genaamd te worden. En als je dat allemaal zo leest, dan denk je wellicht, oh, dus ja, als je genade deelachtig wordt, dan begin je toch een beetje somber te leven. Dan krijg je echt elke dag wel die mineurstemming. Ja, maar zo is het niet hoor. Want wat volgt dezezelfde apostel er in de volgende woorden aan toe? Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. Begrijpt u wat hij zegt? Is Paulus zwak? Zit hij vol van ongerechtigheid? Is hij vergeleken met andere apostelen de minste van allen? Dat is allemaal waar. Als Paulus naar zichzelf kijkt, klopt dat. Maar door de genade van God is hij toch heel wat anders geworden. Wat dan? Door Gods genade is deze zwakke apostel sterk geworden, krachtig geworden, rechtvaardig geworden. Gods genade heeft van die schuldige Saulus van Tarse een zingende Paulus gemaakt. En die genade van God die is zo groot, zo groot. Ze is niet ijdel geweest, niet nutteloos geweest, niet te vergeefs geweest. Nee, dat is genade trouwens nooit, hè. Waar genade komt, er werkt genade wonderen uit. Want neem nou alleen dit eens. Genade van God maakt van een stenen hart een vlezen hart. Genade van God maakt van woestijnen bloementuinen. Genade verandert steenachtige grond in vruchtbare grond. Genade maakt hoogmoedige mensen nederig. Maakt spotters tot bidders. Door genade worden lafaards helden. Nou, in dat leven van Paulus, heeft die genade van God ook een heleboel dingen uitgewerkt. Wat dan? Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nou zal iemand zeggen, ja, met zo'n uitspraak moet je natuurlijk wel oppassen, hè. Want als Paulus dat hier zegt, is dat niet een beetje grootspraak? Hoor je toch niet iets in die woorden van een verregaande hoogmoed? Stelt Paulus zich hier niet een heel eind boven de andere apostelen? Mag je dat dan zomaar zeggen? Ja, maar ik veel meer, hè, ik veel meer. Die nederigheid van Paulus er straks, was dat misschien een valse nederigheid? Toen hij het had over zichzelf als een ontijdig geboren en de minste van de apostelen, dan moet ik zeggen, nee. Als Paulus zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, dan is dat beslist geen hoogmoed hoor. Dat is roemen in de Heere. Dan roemt hij in die wonderbare genade die de Heere hem bewezen had. Want ja, die genade, dat was een wonder. Hem, de minste van allemaal, had God gemaakt tot de meeste van allemaal. Maar niet omdat hij flink met zijn ellebogen kon werken. Nee, dat was de kracht van Gods genade. En om dat erg duidelijk te maken, voegt Paulus er nog hier aan toe in vers 10. Doch niet ik met de genade Gods die met me is. Paulus die noemt geen voortreffelijkheden van zichzelf. Hij roemt in de Heere. Roemen in de Heer. Beste vrienden, weten we er ook van. Wordt in uw leven de klacht over eigen tekortkomingen ook overstemd door de roemtaal in de Heer? Kijk, dat is een kenmerk van het echte geloofsleven. Dan is er aan de ene kant de klacht die zegt, ja, maar ik ben een vijand van God geweest. Maar die klacht die wordt verstomd door zoiets als een overwinningsroep. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. Die genade, mag u die persoonlijk kennen? Als u er nou nog niks van kent. De Heere die mag dan geven dat er op zeker moment een storm gaat ontstaan in uw ziel. En dat je nergens meer rust vindt. Voordat je rusten mag in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want dat is het nou wat de Heer wil. Hè? Dat is zijn welbehagen. Dat een goddeloze door hem gezaligd wordt. En daarom roept de Heer het ook vanmorgen ons allemaal toe. Klopt en u zal open gedaan worden. Als u door genade de Heer mag kennen, vergeet dan één ding niet, ik zou zeggen nooit. Vergeet dan nooit hoe genade in elkaar zit. Hoe zit het in elkaar? Dat genade genade is en dat genade genade blijft. Als je dagelijks mag leven in het leven van geloof met de Heere, dan kom je dagelijks bij jezelf ook dit tegen, dat je zegt, doch, door de genade Gods ben ik dat ik ben. Dan is ook dagelijkse bekering heel hard weer nodig. Want die zonde die er altijd op die achtergrond nog meespeelt, die moet afsterven. Als ik u bovendien, als u een kind des Heren mag zijn, een goede raad ook mag geven. Klagen in het leven is wat minder over je eigen onmacht. En roem nou eens wat meer in de Heere. Want als je dat mag weten, door de genade Gods ben ik dat ik ben. Nou, dan zeg je iets wat je nooit moet vergeten. Wat moet je dan niet vergeten? Dat je niks bent uit jezelf. En dat je ook niks zal worden van jezelf. En dat je ook verder niks kunt van jezelf. En dat je er constant tegenaan blijft lopen. Maar diep in mijn hart, hè, diep in mijn hart, roem ik nog zo graag in mezelf. Maar weet dan één ding, genade blijft genade. Blijft genade. Weet u wat dat wil zeggen? Dat je het gaat ontdekken, dat je er in jezelf een vijand van blijft, van die genade. Maar, nochtans, genade blijft genade. En wat houdt dat dan in? Dat je niet alleen van louter genade mag leven, maar dat je ook alleen maar met genade kunt sterven. En wie dat mag weten, wie dat gaat beleven, die roemt het meeste in de Heere. Amen. Gaan we nu zingen Psalm 32 en daarvan het laatste, dat kleine, dat halve vers: rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Dus Psalm 32, het zesde vers. Zullen we danken en bidden. Heren, we hebben het vanmorgen gehad over uw genade. En Paulus die gebruikte zichzelf als een voorbeeld van uw genade. Hij had u gezien. Jaren nadat u naar de hemel was gevaren, was u hem toch verschenen. Hij had u gezien. En Heere, dan komen er zekerheden. Dwars tegen wat er soms leven kan in het eigen hart. Dan komen er zekerheden dat gij zult bestaan, maar dat ook uw woord zal bestaan. En nou is er zoveel onzekerheid. We horen er dagelijks van in allerlei verbanden onzekerheid. Want ja, nou hebben ze een vaccin, maar af en toe dan krijg je daar bloedstolsels van. En ja, zegt dan een ander, maar de kans is klein dat je eraan overlijdt. En ja, niemand die wil overlijden. Heren, daar is ook een zekerheid waar de wereld niet aan wil. Daar wacht een keer het moment van sterven. Maar u geeft een andere zekerheid. U bent opgestaan uit het graf. U leeft tot in alle eeuwigheid. En nou is het zo, als het hoofd leeft, dan zorgt hij er ook voor dat alle ledematen zullen leven. In alle eeuwigheid. En Heere, zou u die zekerheid willen werken? Dan moet al het onze eraan. En dan blijft uw werk over. Heere, ga zo met ons. En leid ons zo, dwars door het leven met al zijn beslommeringen. En dan maakt het niet uit of we jong zijn of dat we wat ouder zijn. Maar heren, dat we het oog geslagen mogen hebben op uw woord en op uw werk, dan zullen we ook zien uw heerlijkheid. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 32 en daarvan het, wat staat er, tweede vers. Nee, 33, ik vergis me, 33, tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon ontvangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Alles moet hem eren, want het woord des Heren, het richtsnoer zijner dan is volmaakt rechtvaardig, al onze achting waardig, eeuwig zal het bestaan. 33, tweede vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.